Namens de kerkraadgemeente de volgende afkondigingen vooraf. In verband met het passeren van de renners van de Tour de France via de Groene Kruisweg vangt vanavond de dienst voor alle zekerheid een half uur later aan, dus om 7:00. Na deze dienst is er gelegenheid om koffie met elkaar te drinken in de voorkerk. Ik heb begrepen dat er nog wel tijd voor is, ondanks dat de Kruisweg afgesloten wordt. Het gecombineerde kerkbad van juli en augustus ligt voor iedereen klaar in de voorkerk. En broeder van de Pols is aftredend en herkiesbaar als kerkvoogd en is desgevraagd bereid om zijn derde termijn te aanvaarden. U leest daar ook over in de kerkbode. Dan nog de collecten. Er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte die bestemd is voor de stichting Anansen. Dat is het werk van dokter De Wal, ons gemeentelid, die op dit moment weer een aantal maanden verblijft in Ghana. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En in het kistje de voorkerk kunt u geven voor zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Van harte bij u aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Vanmorgen staan we stil bij het 7e aspect van de vrucht van de geest. De meeste vertalingen hebben daarvoor het woord geloof. Je kunt het ook vertalen met het woord trouw en ik zal vanmorgen uitwerken waarom. De vrucht van de geest is trouw. De psalmen zijn op dat trefwoord uitgekozen. We gaan samen zingen psalm 103. Psalm 100 vers 3 gaat tot zijn poorten in met lof en vers 4. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmer meer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Psalm 100 vers 3 en 4.
Thank you.
Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen in uw trouw. Zo gunstig toegezeid zal elk geslacht die het eind der eeuwen delen. Psalm 119, vers 45 zingen wij samen, nadat we gehoord hebben hoe de Heere zijn geboden gegeven heeft aan Israël en in hen aan ons, en hoe de Heer Jezus zelf de wet samenvatte in een hoofdsom. Psalm 119, vers 45, na de lezing van de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons de wet samengevat in een hoofdsom, toen hij zei: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen vanmorgen de Bijbel op twee plaatsen in het Oude Testament, beide als illustratie van de tekst, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is trouw. Het eerste gedeelte is Jeremia 3 vers 1 tot en met 14, het tweede gedeelte Daniël 6 vers 1 tot en met 5. Het eerste gedeelte dus Jeremia 3 vers 1 tot en met 14. En daar horen wij hoe ontrouw Israël was. Jeremia 3 vers 1. Men zegt, zo een man zijn vrouw verlaat en zij gaat van hem en wordt van een andere man, zal hij ook tot haar nog terugkeren? Zou dat land niet grotelijks ontheiligd worden? Gij nu hebt met vele boeleerders, minnaars, gehoreerd. Keer nochtans weder tot mij, spreekt de Heere. Hef uw ogen op naar de hoge plaats en zie toe, waar zijt gij niet beslapen? Gij hebt voor hen gezeten, namelijk voor die minnaars, gezeten aan de wegen als een Arabier in de woestijn. Alzo hebt gij het land ontheiligd, met uw hoererijen en met uw boosheid. Daarom zijn de regendruppels ingehouden en er is geen late regen geweest. Maar gij hebt een hoerenvoorhoofd. Gij weigert schaamrood te worden. Zult gij niet van nu af tot mij roepen, mijn vader, gij zijt de leidsman van mijn jeugd? Zal hij in eeuwigheid de toorn behouden? Zal hij die gestadig bewaren? Zie, gij spreekt en doet die boosheden en neemt de overhand. Voort zei de Heere tot mij, Jeremia, in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar, pleegde overspel. En ik zei, nadat zij zulks alles gedaan hadden, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, geen ontzag had, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht van haar hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar vals, spreekt de Heere. Daarom, zei de Heere tot mij, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere, zo zal ik mijn toorn op u niet doen vallen. Want ik ben goede tieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden onder alle groene boom en mijn stem niet gehoorzaam bent geweest, spreekt de Heere, bekeert u. Gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht en ik zal u brengen te Sion. Tot zover Jeremia 3. Vervolgens Daniël 6 vers 1 tot en met 5. En daar vinden we een voorbeeld van iemand die wel trouw was en bleef. En dat viel zelfs op. Daniël 6, vers 1 tot en met 5. Darius de Meder nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. En het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders die over het ganse koninkrijk zouden zijn. En over dezelfde drie vorsten, waarvan Daniël de eerste zou zijn. Aan wie de stadhouders zelf rekenschap zouden geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders, daarom dat een voortreffelijker geest in hem was De koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk. Maar ze konden geen gelegenheid noch misdaad vinden omdat hij trouw was. En geen vergrijp noch misdaad in hem werd gevonden. Tot zover de twee schriftgedeelten. Beide als illustratie bij de vrucht van de geest is trouw. Laten wij samen bidden, in de voorbeden denken aan Wim den Boer uit Rozenburg, die een week moet stoppen met de medicijnen die hij kreeg vanwege de nare bijwerkingen. En dat betekent heel veel spanning bij Wim en zijn vrouw, want die medicijnen waren juist gericht op het verkleinen van het gezwel. Dus een hele spannende periode. En we zijn dankbaar dat we Jan weer in de kerk zien, Jan van Kreuningen. We bidden dat hij ook mag ervaren dat de Heere bij hem is, van hem af weet en kracht mag ontvangen van de Heere. Laten we samen voor en met elkaar bidden. Trouwe Heere, wat is het een zegen van u dat u na 6 dagen 1 dag hebt gegeven om tot rust te komen. We zijn zo druk geweest misschien wel, afgelopen week. Maar wat is het een zorg van u dat u dat ritme van 6 dagen werken en 1 dag rust al in de schepping hebt ingebouwd, om zo te zeggen. Omdat u zelf hebt gerust van al uw werken, hebben wij het zeker nodig. En daarom is er geen betere plek om daar tot rust te komen waar u zelf bent en woont. Ook al is het warm vanmorgen, hebben wij last van. We bidden, Heere, dat het ons niet zodanig in de weg zal staan dat we vanmorgen uw roepstem, die uw heilstem is, mogen vernemen tot in het diepst van ons hart. Dat we met honger in de kerk zitten, verlangend naar het onderwijs van boven. Want Heere, we komen niet om een dominee te beluisteren vanmorgen. We zijn gekomen om de stem van u te verstaan. U die spreekt door uw woord en dat woord door uw geest in onze harten laat indalen. Kom Heere, woon hier vanmorgen in uw huis en bewijs dat u trouw bent en blijft tegenover een gemeente die zich zo vaak afkeert van u. Want wat dat betreft kunnen we ons echt niet boven Israël en boven Juda stellen. Die worden aangeduid als trouweloze en afgekeerde volken. Toch, Heere, bekeer u tot mij, hoorden wij. Wat een wonder dat u zo bent, dat u getrouw bent en dat u zichzelf niet kunt verloochenen. Heere, dan is er hoop vanmorgen voor die mensen die zich zo ontrouw weten. Die beloven uw liefde hebben boven alles en de naaste als zichzelf. En die het in de afgelopen week weer heel duidelijk hebben gemerkt. We halen de maat niet. We komen erachter dat we niet geneigd zijn om onze naaste lief te hebben, maar hem te haten, te mijden, te negeren, onszelf lief te hebben boven alles, boven God zelfs. O Heere, wat een egoïstische neiging. Wat hebben we toch een hartgrondige hekel aan u. Breng ons erachter, Heere, opdat wij, als we die ontrouw zien, verwonderd staan over uw trouw dat u met ons van doen wilt hebben. Als we jonger zijn, meisje, jonger of ouder, een leven achter ons hebben van hard werken. U weet, Heere, op welke punten wij gefaald hebben om u te gehoorzamen. En we bidden dat de preek vanmorgen ook in dat opzicht ontdekkend mag zijn voor ons allen. Dat de vrucht van de geest niet is iets is wat wij zelf maken, maar wat u geeft. En als u het geeft, dan komt het ook. We zien het bij Daniël. Hij bleef trouw, zelfs in het corrupte Babel. Trouwe Heere, laat uw trouw de grond zijn voor onze trouw. Voed ons met getrouwheid, opdat we deze week ons werk als moeder in het gezin, als vader in de maatschappij, als ambtsdragers in uw gemeente en koninkrijk mogen voortzetten. We bidden, Heere, om genade, om uw vriendelijk aangezicht over Wim den Boer, die zo ziek is en die nu in een heel spannende fase verkeert. Heere, houd trouw de wacht over hem en laat de trouw van u hem mogen omringen, iedere morgen, zodat hij het mag zeggen met Jeremia: ik begrijp het niet, maar het is toch waar. Uw trouw is groot. We bidden ook voor Jan, Heere. U weet hoe zwaar hij het heeft. Gedenk hem, geef hem nieuwe krachten, dat hij spoedig zijn taken weer zal kunnen opnemen, volledig. Herstel hem. Dat mogen we bidden, Heere, want naast alle dokters die we raadplegen, bent u de hemelse medicijnmeester die mensen kracht geeft om te genezen. Heere, draag zorg voor allen die zorgen kennen, psychische druk ervaren, lasten hebben die ze niet kunnen delen met anderen. We bidden voor ouders die het zwaar hebben met hun kinderen. Heere, verleent u wat nodig is om staande te blijven, om de moed niet te verliezen, om de God van het verbond aan te roepen en te zien op zijn trouw verzegeld aan de voorhoofden van onze kinderen. We bidden voor hen die vanmorgen niet bij ons zijn. Er zijn er verschillende op vakantie, of brengen elders in een kerk een dienst mee, maken een dienst mee. Gedenk ook hen, Heren. We bidden ook voor gasten in ons midden, mensen die meeluisteren via internet. Bereid ook hen een zegen waarvan ze achteraf mogen zeggen: het is een geestelijke zegen. Ik ben met vreugde in u naar huis gegaan. We bidden voor de kinderen, voor de allerkleinste vanmorgen, bij de oppas, in de kerk. Laat er ook voor hen iets bij zijn wat ze niet vergeten. In ieder geval dit, dat de Heer Jezus ook hun herder wil zijn. Heren, wij slaan onze ogen op naar u. Zie ons aan in uw geliefde Zoon en hoor ons gebed uit genade alleen. Amen. Laten wij samen zingen Psalm 89, vers 4 en 7. Psalm 89, vers 4. God is op het hoogst geducht in zijner heiligen raad. En we zingen aan het eind van dat vers: uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. En van diezelfde trouw zingen wij in vers 7: uw onbezweken trouw zal nooit de val van de kinderen van God gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. Psalm 89, wij zingen vers 4 en vers 7. weet, ik heb altijd geleerd dat warmte opstijgt. Dus ik heb het iets warmer dan u hebt. Maar het belemmert mij zodanig dat ik mijn jasje maar uitgedaan heb. Maar verder verandert er helemaal niets. Dus, de vrucht van de geest is trouw. We staan stil bij drie gedachten. In de eerste plaats ontdekkend onderwijs. In de tweede plaats vertroostend onderwijs. En in de derde plaats aansporend onderwijs. De vrucht van de geest is trouw. Ontdekkend onderwijs, vertroostend onderwijs, aansporend onderwijs. Ontdekkend onderwijs, dat allereerst. Maar laat ik eerst uitleggen waarom de Statenvertaling, de herziene Statenvertaling en nog veel meer andere vertalingen het woord geloof hebben. En ik kies voor het woord trouw. Dat heeft alles te maken met het Griekse woord wat je niet alleen kunt vertalen met geloof, het zaligmakende geloof waarmee een zondaar aan Christus verbonden wordt, maar ook met betrouwbaarheid. In het Engels zie je dat nog iets beter. Faith is geloof in het Engels. En faithful is betrouwbaar. In het Engels is het iets dichter bij elkaar gebleven dan in het Nederlands. Betrouwbaar, integer, eerlijk, trouw. Daar gaat het vanmorgen om. Om dat aspect van de vrucht van de geest. En dat heeft wel alles te maken met het geloof. Het geloof in Christus. Want gemeente, waar er geloof in God is. En daarmee bedoel ik het niet het geloof dat er een God is en dat de Bijbel waar is en zo. Van die algemeenheden. Maar ik bedoel het geloof dat Jezus je redder is. Dat geloof, dat heeft ook alles te maken met geloofwaardig zijn en geloofwaardig overkomen en eerlijk willen handelen en integer willen zijn en de ander niet willen teleurstellen. Geloof, geloofwaardigheid. Andersom is natuurlijk ook waar. Waar er geen geloof is, daar kan wel betrouwbaarheid zijn. Daar kan ook wel integriteit zijn. En dat is dan te danken aan die sporen van het beeld van God die nog overgebleven zijn in ons mensen. Maar je zult de vrucht van de geest niet tegenkomen bij mensen die niet geloven. Waarvan je toch zegt, ze komen wel eerlijk over. Ze zijn wel eerlijk. En net als vorige week, toen we het hadden over goede tierenheid en goedheid, hebben we tegen elkaar gezegd, soms kun je van niet-christenen leren. Hoe ze zijn, hoe behulpzaam ze zijn, hoe ze klaarstaan voor anderen. Nou, dat geldt op dit punt ook. Maar wat is de bron? De vrucht van de geest. Daarvan zegt Paulus, die is trouw. In de Bijbel zie je trouwens ook heel duidelijk dat er een rechtstreeks verband is tussen geloof in God en ongeloofwaardig zijn. Oneerlijk handelen. Ik denk even aan het gedeelte dat we samen gelezen hebben uit Jeremia 3, heb ik bewust laten lezen. Omdat je daar heel duidelijk ziet dat de Heere de vinger legt bij het verband tussen je afkeren van God en oneerlijk handelen. De Heer noemt Israël afgekeerd en noemt Juda trouweloos. Waarom? Omdat ze zich afkeren van God. Oh ja, ze bidden wel en ze offeren wel, maar tegelijk bedrijven ze overspel. Dat was toen zo. Maar het is nu niet anders. Vorige week kreeg ik het nieuwe boekje van de SDOK binnen. Kalifaat of de Kogel. Dat is een boekje waar een verslaggeefster een reis heeft ondernomen naar Nigeria. Om daar Habila, u weet het nog wel hè, die hier in Abbroek is geweest, om daar Habila op te zoeken. En ze beschrijft dan ook hoe Nigeria eruit ziet en hoe de maatschappij in elkaar zit, hoe corrupt het is. En ze verbindt dat met de terroristen van Boko Haram die niets anders willen dan angst zaaien. dan wantrouwen stichten tegenover elkaar. Dat doet IS ook, hè. De ideologie van de angst. Het gaat ze nog niet eens om zoveel mogelijk doden, maar het gaat wel om wantrouwen zaaien. Nou, dat is nou de vrucht of het werk van het vlees. Dat is nou duivels. Wantrouwen, oneerlijkheid, corruptie, misdaad. Op grote schaal, op heel klein niveau. Ja, waar geen vertrouwen meer is, gemeente. Waar geen vertrouwen in God meer is. Daar komen de ergste zonden openbaar. Het is net als in een tuin. Jonge mensen, kinderen. Je kunt de tuin goed bijhouden. En je zegt, ja, er staan mooie planten in. Maar ja, die zwarte grond, die blijft niet zwart. Er komen zomaar onkruid. Komt zomaar onkruid omhoog. Ik doe er niks aan. Nee, dat klopt. Daar moet je wat aan doen. Tuinier is niet alleen de goede planten begieten en laten beregenen. Maar het is ook onkruid eruit halen. Alles heeft geen zin. Dan is het dweilen met de kraan open. Waar de vrucht van de geest afwezig is, gemeente. Daar hebben de werken van het vlees volop gelegenheid zich te ontwikkelen. Heb jij de vrucht van de geest? Of zijn de werken van het vlees actief in uw leven? Want hoe is dat in onze samenleving, gemeente? We hebben het over Nigeria, we hebben het over Israël, eeuwen terug. Maar hoe is dat in Nederland? Is er in onze samenleving sprake van vertrouwen? Wat vindt u? Natuurlijk, criminaliteit wordt aangepakt en corruptie wordt afgestraft. Als de politie erachter komt, dan gaan ze erop af en zo. Natuurlijk. Maar is dat genoeg? Al doet de overheid nog zo zijn best. Al komt er meer blauw op straat. Zou dat betekenen dat de vrucht van de geest meer openbaar komt? En dat de werken van het vlees minder worden? Wat denkt u? Gemeente, de samenleving, dat zijn niet die miljoenen andere Nederlanders, maar de samenleving, dat ben ik. Daar begint het mee. Niet kijken naar een ander. Maar beginnen bij mezelf. Ben ik trouw? Betrouwbaar? Ja, dominee, het is een beetje een vaag begrip, trouw zijn, betrouwbaar zijn. Wat bedoelt u daarmee? De rabbijnen zeiden, daar mag je alles onder verstaan. En ze wezen dan naar het oud-testamentische woordje emet, trouw. Waar de eerste, de middelste en de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet in staan, in dat woordje. Kijk, zeggen ze, trouw omspant werkelijk alles. Al je relaties, heel je leven, van maandag tot zondag, publiek, privé, trouw. Je omgang met je ouders, je man, je vrouw, je kinderen, omgang met gemeenteleden, verhouding kerkenraad, gemeente, trouw, betrouwbaar, integer, omgang met je collega's, je baas, enzovoort. Zo zou het moeten zijn, hè? Mensen zouden op ons moeten kunnen rekenen, toch? Trouw in alles is die band. Trouw in alles. Zijn ja is ja, zijn nee is nee. En gemeente en christen heeft nog een extra reden om trouw te zijn. Waarom? Wij hebben een voorbeeldfunctie. Israël was in het Oude Testament aangesteld om een licht te zijn voor de heidenen. En daarom neemt God de zonde van de ontrouw ook zo serieus. En daarom spreekt hij zulke heftige woorden bij monden van Jeremia. Want gemeente, als Israël niet meer trouw is, hoe moeten dan de omliggende landen trouw zijn? Ze zouden de naam van God kunnen lasteren, moet je zien. Het volk van Israël, het uitverkoren volk van God, hoe ontrouw ze zijn. Ze bedrijven overspel. Ze offeren aan God en tegelijk offeren ze aan de Baal. Ze slapen met die en met die. Zou toch een schande zijn, gemeente, voor de naam van God. Vandaar die heftige woorden. En zo ook vandaag. Gemeente, waar woon je? Zuidland, Spijkenisse, Brielen, Appenbroek. Ze kijken naar je hoor. Ze kijken niet alleen naar je, ze beproeven je, ze toetsen je en dat mogen ze ook. Hoe eerlijk is die handelaar eigenlijk? Zondag zitten ze vroom in de kerk met een uitgestreken gezicht, met hun bijbeltje en zingen ze de psalmen. Maar op maandag moet je niet met ze handelen, want ze bedriegen je waar je bij staat, zei ze iemand tegen mij. En hij had het over een christen. Zeer. Wat moet je dan zeggen? Wat een schade, gemeente, levert het christelijk getuigenis op door mensen van de kerk. Die op zondag vroom zijn. En op maandag knijpen ze de kat in het donker. Dan kan er, nou niet alles natuurlijk, want ze hebben hun principes, maar daar kan er best wel de een en ander bij door. Het hoeft niet allemaal publiek en openbaar te zijn, maar begrijpt u? Waar komt het toch vandaan, gemeente? Waarom moet Paulus deze vrucht van de geest benoemen in de gemeente van de Galaten? Zo zou het toch niet moeten zijn? Het moet wel, blijkbaar. Blijkbaar is er in de gemeente net zoveel ellende te vinden als buiten de weer en buiten de gemeente. Tenminste, als de werken van het vlees de overhand krijgen wel. Erg, hè? Waar komt het nou vandaan, die ontrouw? Die neiging om de ander te bedriegen waar die bij staat, als je er zelf beter van kunt worden. Om een prijs te vragen voor dat product waarvan je zelf al weet, dat is het helemaal niet waard. Maar je strijkt met de winst. Wat komt er nou vandaan? Nou, de Bijbel is eerlijk en duidelijk. Met hun mond plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Dat zegt Paulus in Romeinen 3. Met onze woorden breken we ontzettend veel af. En waar komt het nou vandaan? Jeremia zegt in hoofdstuk 17, arglistig is ons hart. Daar komt het vandaan, dat is de bron. Uit die fontein spuit dat onbetrouwbare gif. Een afspraak die je maakt met die vriend van je die niet nakomt. Op het laatste moment afbelt omdat je er helemaal geen zin in hebt. Nee, ik heb wat anders. Betrouwbaar hoor. Een belofte die niet nakomt. Een eed die je hebt afgelegd voor in de kerk. Ja, ik neem haar tot mijn vrouw. Ja, ik neem haar tot mijn man. En na een paar jaar bleek die belofte niet zoveel waard te zijn. Erger. Belastingformulier, u krijgt ze ook ieder jaar. Zij heeft er niet zo blij mee. En ja, wie ziet dat nou? Pas eventjes anders. Ze toch niet controleren. Je hoopt maar dat er dan geen steekproef losgelaten wordt. Nou ja, ze nemen maar zoveel belastinggeld af. Was dat allemaal voor nodig? Want je dekt jezelf in om op een slinkse manier onbetrouwbaar te zijn tegenover de fiscus. Ja, maar de fiscus neemt me alles. Voor wiens aangezicht leef je? Voor het aangezicht van God, toch? En dan, gemeente, de mensen die betrouwbaar lijken en onbetrouwbaar blijken. Heb je ook meegemaakt dat je in zee bent gegaan met mensen? Contacten hebt bent aangegaan met mensen, vriendschapsbanden hebt gehad met mensen, heel ver bent gegaan en je vertrouwen is op een ontzaggelijke manier beschaamd doordat er over je gekletst werd. Bijvoorbeeld. Gemeente, wij zijn mensen God is simplex. God is eenvoudig. God lijkt niet alleen betrouwbaar, maar is het ook. Wij mensen zijn complex. Duplex. We kunnen betrouwbaar lijken, overkomen. Maar achter die betrouwbare laag gaat een onbetrouwbaar hart. We kunnen aardig lijken, maar achter die laag van aardigheid zit koppigheid en drift. En gemeente, met die onbetrouwbare levenswandel haal je duisternis over je ziel. Ik waarschuw je vanmorgen. Wie onbetrouwbaar leeft, bedrijft de werken van de duisternis. En wie de werken van de duisternis doet, zal het koninkrijk van God niet beërven. Echt niet. Ontrouw. Het erge van ontrouw is dat het bijna altijd relaties betreft. Het gaat over mensen, het gaat over anderen. Kijk maar naar het huwelijk. Nou, u hebt dat natuurlijk ook wel gehoord of gelezen over die Second Love, dat project. Hè? Als je een beetje uitgekeken bent op je vrouw of je man, nou, dan wordt er gewoon in voorzien om een ander te nemen. Dat moet ook helemaal niet erg zijn, daar moet je niet voor schamen, kom nou. Het wordt gepropageerd in de media dat als je een ander neemt, je met nieuwe energie weer je aan je echte vrouw of man kunt wijden. Nou gemeente, de wereld op zijn kop. Onbetrouwbaarheid wordt boven trouw gezet. Ja gemeente, wat moet je er nou mee? Met de preek tot nu toe. Het gaat over trouw. En tot nu toe gaat het alleen nog maar over ontrouw. Het eerste punt was ook ontdekkend onderwijs. Erken je vanmorgen dat jij ontrouw bent? Dat is genade hoor, dat is niet vanzelf. Als je zegt, ja natuurlijk, ik ben ook ontrouw, ik lieg ook wel eens, ik bedrieg ook wel eens. Nee, dat bedoel ik niet. Erken je dat je ontrouw bent? En verberg het nou alsjeblieft niet, ontrouw, achter een masker van vroomheid. We zijn er zo goed in, onze onbetrouwbaarheid kunnen we opvijzelen met gladde praatjes. Maar gemeente voor God, tellen ze niet. En voor God zijn alle dingen geopend. Ook vanmorgen. De preek is bedoeld om mensen aan het denken te zetten vanmorgen. Die onbetrouwbaar leven ten opzichte van God. Omdat ze het ja-woord hier hebben afgelegd. Ja Heer, ik wil u dienen. Ik heb belijdenis van het geloof afgelegd. Ten opzichte van je vrouw of man. Omdat er mensen zijn die ja hebben gezegd tegen man of vrouw. Maar op dit moment in ontrouw leven. Wij zien het niet van elkaar. Maar weet je wat Jeremia zegt? Ik de Heere doorgrond het hart. Ik beproef je nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Met andere woorden, wees eens eerlijk. Of wil je de consequenties van je ontrouwe levenswandel ook voor je rekening nemen? Buiten zullen zijn de ontrouwen, de onbetrouwbaren, de mensen die in dubbelheid geleefd hebben en die niet eerlijk wilden zijn. O, zegt iemand, dominee, het wordt me bang om het hart als u dat soort dingen gaat zeggen, want ik ben onbetrouwbaar. En ik leef een dubbel leven al heel lang. Ik herken me zo goed in dat gedeelte wat we gelezen hebben, Jeremia 3, het leek wel voor mij geschreven. Vroom naar de kerk. Maar ik hou een levensstijl aan de hand. Waarvan zelfs mijn meest nabije familieleden niet weten. Ik leef dubbel. Achter een masker. Hoe moet het verder? Wat een zegen als je zo'n vraag gaat stellen. Hoe moet het nou verder met zo'n onbetrouwbaar iemand? Dat denk je ook bij het lezen van Jeremia 3, hè? Hoe moet dat nou verder?
Met Israël. Met Juda, die in plaats van zich te bekeren nog verder gaat dan Israël. Hoe moet dat nou verder, gemeente? Weet je hoe we begonnen zijn vanmorgen?
Het zijn allemaal van die woorden die ook voor een dominee gewoon kunnen gaan worden, hoor. Maar soms dan ligt het weer op. Zoals vanmorgen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die trouw houdt. Tot in eeuwigheid. Gemeente, we hebben een God die trouw is. Betrouwbaar is.
Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat je vertrouwen een gevoelige klap heeft gehad. Je bent beschadigd geworden in je vertrouwen door andere mensen. Wat is dan je neiging? Dan trek je je terug, hè? Verder, verder, verder. Dat zal me niet weer gebeuren.
Gemeente, wat denkt u van God, onze schepper? Hoe vaak heb ik hem niet in het gezicht geslagen door onbetrouwbaar te zijn? Hoe vaak heb ik niet beloofd in het gebed: Heer, nu ga ik u dienen, ik ga die zonde niet meer doen.
En we komen van het terecht. Heer, nu word ik geestelijker, ijveriger, serieuzer. We komen van terecht. Oh, wat heeft God een gevoelige klappen van ons gehad, gemeente. U moet niet denken dat God ongevoelig is. Dat God een of ander opperwezen is wat alles genadeloos en zonder emotie aanziet. Weet je wat er in de Bijbel staat als God de goddeloosheid van de wereld ziet in Genesis 6? Het smartte hem aan zijn hart. Het doet God pijn als hij ziet dat zijn schepselen ontrouw zijn. Waarom doet het pijn aan zijn hart? Weet je waarom? Omdat God trouw is. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Hij kan niet zeggen, als jij ontrouw bent, dan ben ik er niet meer. Nou, dat is nou het wonder, gemeente, wat ik vanmorgen mag delen met u. Is dat geen wonder? Dat er voor onbetrouwbare mensen vanmorgen een betrouwbare God is. Die zich vanmorgen laat kennen. En vanmorgen werkt de Heilige Geest zodanig dat je je onbetrouwbaarheid erkent. Opdat je die betrouwbare God gaat kennen. En laten we dan naar onze tweede gedachte gaan. Want als we het hebben over trouw en onze ontrouw, dan moeten we het ook hebben over de betrouwbaarheid van God. Vertroostend onderwijs, de tweede gedachte. Wat betekent dat, dat God betrouwbaar is? Jonge mensen, weet je wat dat betekent? Dat jij op hem aan kunt. Als je weet dat je vriend betrouwbaar is, dan weet je, nou, ik kan op hem aan. Altijd. Hij is er voor me. God is betrouwbaar. Als de ontrouw van je leven aan het licht komt, gemeente, mag ik vanmorgen zeggen, en God blijft trouw. Kijk eens mee in Jeremia 3, als u dat nog voor u hebt liggen. Jeremia ziet de ontrouw van Israël. Hij vergelijkt het met een huis, een man die zijn vrouw verlaten heeft en in plaats van die vrouw andere vrouwen neemt. Met verschillende vrouwen deelt hij het bed, heeft die gemeenschap. Hij leeft in overspel. Dat is Israël, zegt de Heere. U hebt met vele boeleerders geboeleerd. En als je dan later in de klaaglieder van Jeremia leest hoe het afloopt met Israël, als de tempel in puin ligt en als Jeruzalem is neergestoten, dan klaagt Jeremia en dan zegt hij: Heer, wat bent u? En dan ineens, midden in klaagliederen, ziet hij het. En hij roept het uit: uw trouw is groot. Waar ziet Jeremia dat? Daar waar alles in puin ligt en waar hij God alleen overhoudt. Nou, dat is ook zo in Jeremia 3. Wat mag Jeremia nou verkondigen aan zo'n ontrouw volk, aan zo'n trouweloze zuster Juda, die zich niet bekeert, maar die hoereert, lezen wij. Dan verwacht je toch maar één reactie. Als jullie mij verlaten, verlaat ik jullie voor goed.
Zelfs de straffen van Gods hand zijn niet voldoende om Israël op de knieën te brengen. O gemeente, wat heeft God een werk aan ons, hè? Hoeveel hebt u nodig? Hoeveel moet er nog gebeuren in uw leven voordat u gaat buigen, eerlijk wordt?
Wat zijn we onverbeterlijk, gemeente?
En wat is God ook onverbeterlijk trouw?
Want luister nou eens wat aan het eind van Jeremia 3 staat. Als al die zware woorden geklonken hebben, als het ontdekkende onderwijs uitgesproken is, weet u wat er dan staat in vers 14? Bekeert u, gij afkerige kinderen. Wat is de reden daarvan dat God dat zegt? Want ik heb u getrouwd. Hoor je het? Getrouwd. God is trouw. En hij staat in een verbondsrelatie met zijn volk. En hij kan niet van dat verbond af. Dan zal God ontrouw blijken te zijn. Al zijn wij ontrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Gemeente, dat is een boodschap. Ja, dat is voor een christen en voor een niet-christen. Hoopvol. God is trouw. Zit je ermee, gemeente, dat je ontrouw bent en deze betrouwbare God niet kent? Luister, hij is getrouw vanmorgen en rechtvaardig dat hij je zonden vergeven. Wie zijn zonde beleidt en laat, vanmorgen die zal barmhartigheid geschieden. Echt. Alleen, ken uw ongerechtigheid. Dat u tegen de Heere gezondigd hebt. Beleid je ontrouw. En in die weg zul je het merken, zien, ervaren, weten. God is trouw. Kom over de brug. Als een onbetrouwbare en houd geen stand op voor God. Om de trouw van God te zien. Want dat wordt dan het fundament van je leven. Als ik het zou vragen vanmorgen aan de kinderen van God in Appenbroek, aan de christenen hier in de gemeente, dan zouden ze zeggen, ja, die trouw van God, daar verwonder ik me alleen maar meer over. Dat blijft over, dominee. Dat blijft over, alleen nog. Want ik ontdek steeds weer dat ik zo geniepig ben. Zo dubbel kan zijn in mijn bedoelingen. Zo dubbel kan zijn in wat ik zeg en wat ik denk. Met de verborgen agenda soms werk en heel politiek. Mensen bespeel met mijn gevoel en met mijn woorden. Wat ben ik toch eigenlijk een kruiperig mens. Een huichelaar. Wat wil je niet meer? Dat is juist wat er ontstaat in je hart, hè? Strijd tussen vlees en geest. Die Paulus schetst in Galaten 5. Je wilt het goede en je doet het kwade. En je wilt het kwade niet en je doet het goede. En dan kom je telkens weer uit. Bij God is trouw. Vroeger las ik die tekst ook wel eens jaren terug en dan dacht ik, nou, dat is makkelijk. God is getrouw. Als we onze zonden beleiden en laten, dan is hij getrouw dat hij de zonde zal vergeven. Nou, dat is makkelijk. Je mag altijd weer terugkomen bij God. Hoe je ook leeft, wat je ook doet. Ja, wacht even. Wacht even. Je mag deze tekst niet misbruiken. Zo van, je bent altijd, hoe je ook bent en wat je ook doet, je kunt altijd terecht bij God. Het is je vriendje niet. Wacht eens even. Bovendien, je vriendje zou zelfs nog zeggen, leef jij zo? Voor jou een ander. God is trouw. Als wij onze zonden belijden en laten. Het vraagt van ons ook inspanning, gemeente, om trouw te zijn, om het liegen te laten, om de leugens achter ons te laten. Een of andere Fransman was het, geloof ik, die gezegd heeft, vergeven is Gods beroep. Zo van, nou ja, wat je ook doet, God vergeeft altijd. Ja, maar niet tegen elke prijs, gemeente. Wie gemakzuchtig leeft en wie het met de betrouwbaarheid van zichzelf niet zo nauw neemt, die zal geen barmhartigheid geschieden. Het vraagt het uiterste van je. Iedere dag strijden tegen onbetrouwbaarheid. Tegen je man, je vrouw, je kinderen, je collega's. Het is hemelse troost voor die mensen vanmorgen die zich inspannen om trouw en betrouwbaar te zijn. En die niet de maat halen. God is getrouw. Het zij tot je troost gezegd vanmorgen. Dan nog iets. God is niet alleen trouw. God is ook trouw aan wat hij belooft. En gemeente, er is zoveel wat hij belooft aan zijn kinderen. Hij staat in voor de christenen in 2015 op dit eiland. Of waar je ook vandaan komt. Hij staat ervoor in. Waarom? Hij blijft trouw aan zichzelf en aan zijn verbond. En hij belooft. Ik die je roep, ben getrouw. Die het ook doen zal. Vind je het moeilijk om achter de Heer Jezus aan te komen? Omdat er collega's van je zijn die je uitlachen. Die je bespotten. Die net als in de tijd van Daniel op je letten of je geen misstap maakt. Want dan kunnen ze je pakken. Je bent toch van de kerk, hè? Ja. Nou, dit en dat heb ik gezien van je. Hij die roept is getrouw. Jonge mensen, het is best moeilijk, hè, in deze omgeving om hier christen te zijn. Zoveel christelijke vrienden heb je misschien niet. God is getrouw. Hij die u roept is trouw. God is getrouw door welke gij geroepen zijt tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus. Waarom is God trouw? Omdat hij je trouw wil maken. Hij wil het beeld van zichzelf weerspiegeld zien in zijn kinderen. En daarom geeft hij zijn belofte mee. Ik zal met je zijn. Ook deze week als die verslaving weer toeslaat. Die koopverslaving. Die drankverslaving, die seksverslaving. Weet je wat Paulus zegt tegen de gemeente van Korinthe, die leeft in een verdorven, decadente cultuur, waarin er allerlei verleidingen voor de mannen op de loer liggen, met name. God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij aankunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt vertrouwen. Dragen. Mannen in een onreine wereld, is er maar één remedie om staande te blijven. Dat is deze God aan je zijde te hebben. En net als Jozef, resoluut te weigeren. Zou ik zo groot kwaad doen en zondigen tegen mijn God? God is getrouw, jij niet. God is machtig, ik niet. Hij zal met de verzoeking ook de kracht geven. Ja, gemeente, in de kleine dingen van het leven blijkt hoezeer wij God lief hebben. De Heer Jezus zegt in Lucas 16, wie getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw. Als je meeschrijft in de preek, met de preek, moet je deze zin maar eens meenemen om te mediteren. Lucas 16, vers 10. Wie getrouw is in het minste, is ook in het grote getrouw. Leg je leven er maar naast. Ben je alleen trouw op die moment als de hele gemeente naar je kijkt? Als je in functie bent? En na vijven ben jij het die bepaalt wat trouw en ontrouw is. Wanneer ben je trouw? Alleen als je ouders je zien? Of ook als je je terugtrekt op je slaapkamer? En als je op zaterdagavond uitgaat? Nou, dan blijkt Of je daadwerkelijk trouw bent. Wie getrouw is in het kleine, in het minste, is ook in het grote getrouw. Broeders, daar gaat het ook om in de gemeente, dat we in het kleine getrouw zijn. Dat onze beloften nakomen, ik als dominee. En als ik die nakom, dat ik dat ook zeg en beleid. Ik heb een fout gemaakt. En andersom, wat u belooft, komt u na. Richting elkaar. Wie in het kleine getrouw is, zal ook in het grote getrouw zijn. Trouw zijn, wat belangrijk, gemeente. Een vrucht van de geest. Trouw. Ja, ik zou het naar alle aspecten kunnen uitwerken natuurlijk. Ik stip het maar even aan. Trouw in je opvoeding van de kinderen. Iedere dag, ja. Het lijkt soms een draaimolen. Trouw, omdat God trouw is aan jou. Trouw, de zondagsschool, het onderwijzen van de kinderen. Trouw in de omgang met je ouders. Ook als ze wel eens moeilijk kunnen zijn en heel moeilijk kunnen zijn. Trouw aan de gemeente in het opgaan naar de diensten. Zal dat ook een vrucht van de geest zijn? Denk het wel. Trouw, je plek innemen. Kijk veel naar de Heer Jezus. Hoe trouw Hij was in de dingen van zijn Vader. Getrouw in de dingen van zijn Vader. Als Hij je lief is, wil je op Hem lijken. Tot slot. Ik weet niet hoe laat het is, ik heb geen horloge bij me, maar het laatste punt. Aansporend onderwijs. Ontdek het onderwijs, vertroost het onderwijs, aanspoor het onderwijs. Je gaat opvallen, gemeente. Je gaat opvallen als je trouw bent. Net als Daniel. Die viel ook op, niet omdat hij dingen deed die niet door de beugel konden, maar juist omdat hij dingen deed die goed waren. Hij was zo integer dat mensen naar hem gingen kijken. Daniel leeft in een corrupte wereld. Hij beheert de financiën van de koning en de stadhouders moeten verantwoording aan hem afleggen. En hij moet ervoor zorgen dat de koning niet beschadigd wordt. Maar ja, wat is er nou makkelijker op zo'n hoge post, op zo'n mooie positie, om af en toe wat geld voor jezelf te houden? Net als de tollenaars in het Nieuwe Testament, om ook iets naar jezelf toe te halen. Zoals Zacchaeus dat deed. Niemand die het ziet. Want je bent verantwoordelijk gesteld over het hele kapitaal van de koning. Je hebt zo'n vertrouwen ingeboezemd bij koning Darius. Dat hij zegt, Daniel, die overtreft zelfs mijn vorsten. Ik denk hem te stellen over het gehele koninkrijk. Ja, op zo'n positie kun je natuurlijk heel makkelijk misbruik gaan maken. Van gegeven, geschonken vertrouwen. Ook meegemaakt misschien wel. Je hebt heel veel vertrouwen gekregen van bepaalde personen. Wat is er makkelijker om op zo'n positie waar je alle touwtjes in handen hebt? Achter de knoppen zit. Ontrouw te worden. En het dan voor jezelf natuurlijk goed te praten. Moeilijk, gemeente, om financieel zuiver te blijven. Maar ook in deze tijd. Er verschijnen ook boeken. Misschien houdt u dat ook een beetje bij. Van mensen die analyseren hoe de top, de bankiers, zich vergrijpen aan het grote geld. Hele scherpe analyses worden gegeven van mensen die zich verrijken ten koste van anderen soms. Daniel, hoe is het met hem gegaan? Hij bleef zuiver. Hoe komt dat? We lezen, in hem is een voortreffelijker geest. Vers 4. En misschien mag je wel lezen, geest, met een hoofdletter. In hem is de geest van God, zodat hij opvalt. Zout van de aarde, licht in de duisternis, dat is Daniel. Wat een spiegelgemeente. Heb je een bedrijf? Spiegel je eens aan Daniel vanmorgen. Je kunt zoveel regelen in je bedrijf. Jij trekt aan de touwtjes. Hoe doe je het? Hoe betrouwbaar ben je? Als God mee zou kijken in die regelkamer. En als hij meekijkt in de regelkamer van de opvoeding. Hoe betrouwbaar zijn wij dan? Houden wij als ouders dingen achter van onze kinderen omdat ze dat niet mogen zien, niet mogen weten? Of zijn we eerlijk en oprecht? Hebben ze je graag in het bedrijf omdat jij trouw bent en eerlijk? Hoe ben je als tuinder? Hoe ben je als vrachtwagenchauffeur? Dat is nou iemand die trouw is. Recht door zee, integer, oprecht. Wordt niet altijd in dank afgenomen, was bij Daniel natuurlijk ook zo. De koning waardeerde hem, zijn collega's meden hem. Het is zo'n fijne die Daniel, allemaal zo precies. En ze proberen hem te vangen. Het lukt ze niet, uiteindelijk lukt het ze wel. U weet de afloop, doordat ze ontdekken dat hij bidt. En dat hij daarmee de wet van de koning overtreedt. Als je het moeilijk vindt om in een onbetrouwbare omgeving betrouwbaar te zijn, denk aan de Heer Jezus. Wie kon hem van onbetrouwbaarheid beschuldigen? Is wel gedaan. Weet je wat ze zeiden van de Heer Jezus? Hij drinkt te veel. Het is een wijnzuiper. En hij eet verschrikkelijk. Een vraat is het. Hij is beschuldigd van alles en nog wat. Het wordt je niet in dank afgenomen, gemeente, als je betrouwbaar bent. Hij kwam alleen te staan. En door leugens is hij uiteindelijk aan het kruis genageld. Valse beschuldigingen zorgen ervoor dat hij in het gericht van God trouw blijft aan zijn vader. Gemeente, het is niet makkelijk voor ons om betrouwbaar te zijn. Het is wrang als wij tegenstand ervaren. Afgunst, omdat we integer zijn. Maar weet dat als je met een rein geweten voor God en de mensen leeft, dat je dan in het voetspoor van de Heer Jezus gaat. Die betrouwbaar bleef. En betrouwbaar was. En ga nou niet denken, ja, Daniel en de Heer Jezus, dat is een ideaalbeeld, dominee. Ik ben maar een eenvoudige. Ja, maar het was Daniel ook. Moet u eens lezen in hoofdstuk 9, hoe hij daar voor Gods aangezicht zegt dat hij ook te strijden heeft met zijn vlees. Dat als God met hem in het gericht gaat, dat hij niet kan bestaan. Het is alleen door de geest die in hem werkt, dat hij overeind blijft. De vrucht van de geest is trouw. En als u mij vraagt vanmorgen, wat is het geheim van Daniel? Dat deel ik u graag mee. Dat is de tere omgang met God. 3 maal per dag zocht hij Gods aangezicht. Zou dat niet de oorzaak zijn, gemeente, van die onbetrouwbare neiging in ons hart?
Als wij wegvluchten van Gods aangezicht en weinig met hem in gebed verkeren, misschien ook wel omdat wij voelen dat wij niet voor hem kunnen verschijnen, omdat wij onbetrouwbaar zijn. Zou dat niet de reden zijn dat het van kwaad tot erger gaat? Dat is de neiging van je hart, hè? Als er nou mensen zijn vanmorgen die zeggen, ja, dominee, ik ben onbetrouwbaar, ik voel me aangesproken vanmorgen door de preek, ik vlucht ook weg van God, doe dat nou niet. Vlucht naar hem toe, zoals je bent. Ja, maar hij weet het al lang. Hij doorgrondt en kent je hart. Maar vlucht nou maar als een onbetrouwbare tot hem. En bid, Heere, geef dat ik heilig mag wandelen met u. Dat uw naam door mij niet gelasterd, maar veel eer geprezen worden. Tot slot. Dat vertrouwen. Ik wil nog één ding zeggen over dat vertrouwen richting elkaar. Een aansporing om elkaar te vertrouwen, ook in de gemeente, juist in de gemeente. Er zitten hier mensen ook met een rugzak te luisteren, die zeggen, dominee, het gaat allemaal over vertrouwen, maar u moest eens weten in wat voor vertrouwen ik beschadigd ben. Juist van mensen waarvan je het niet verwacht. Ik luister met open wonden. Moet ik mijzelf nog geven aan een ander? Ik trek me terug. Het is wel goed. Ja, gemeente.
Ik weet hoe moeilijk dat is. Als je vertrouwen gegeven hebt en het wordt beschaamd op een nare, een trieste manier. Moet je jezelf geven aan de ander? Ja, toch wel. Waarom? Paulus, wat deed Paulus? Leest u maar na in 2 Korinthe 6 vers 11. Hij was beschaamd in zijn vertrouwen als dominee van de gemeente van Korinthe. Want de gemeente van Korinthe geloofde allerlei opponenten van Paulus die Paulus in diskrediet stelden. Nou, je zult maar met zo'n gemeente te maken hebben. De bodem wordt onder je vandaan gehaald. Wat hier zou gebeuren? Wat zou ik doen? Als de gemeente je niet meer vertrouwt. Wat doet Paulus? Paulus legt heel duidelijk de vinger bij de zonden van het wantrouwen. Maar hij stelt zijn hart weer open. Hij zegt, Korinthe, gemeente van Korinthe, mijn hart is wijd open. Ja, maar Paulus, je neemt het risico om weer beschadigd te worden. Ja, dat risico neemt hij. Om opnieuw een klap in zijn gezicht te krijgen. Gemeente, als je vertrouwen geeft, voor de tiende keer kun je voor de tiende keer beschaamd worden. Dat is waar. En toch. Je kunt het niet zelf. Maar laat die vleeselijke reactie dan maar voor Gods aangezicht uitgezegd worden. Door jezelf alleen maar terug te trekken. Dat is veilig en dat lijkt ook veilig, maar het is niet zoals het hoort. Ja, maar wanneer is er dan grond voor herstel? Alleen als er berouw is. Kijk, als er geen berouw is bij anderen voor dingen die jou zijn aangedaan, dan kan er ook geen vertrouwen hersteld worden. Maar Paulus heeft gemerkt bij de gemeente van Korinthe. Er is iets gebeurd met die gemeente. Ze hebben ingezien dat ze onjuist gehandeld hebben. En dan zegt Paulus, hier ben ik. Mijn hart wijd open. Gemeente, dat kunnen we alleen in praktijk brengen. In biddend optie, maar laat dat de praktijk zijn van onze gemeente. Want ze letten op ons, gemeente, als u het nog niet wist. Ze letten op ons. Ik merk het ook als dominee hier in Abbebroek. Ik hoor het. Als ik door de buurt loop en mensen spreek, ze letten op ons. Natuurlijk ook hoe we eruit zien en daar hoor je ook allerlei opmerkingen over. Maar in de eerste plaats wie je bent. Wie ben ik als dominee? Ben ik de dominee die in het zwarte pak bekend staat of ben ik de dominee die betrouwbaar blijkt? Bent u dat gemeentelid dat keurig gekleed twee keer per zondag naar de kerk gaat? Of bent u die christen die de vrucht van de geest heeft? Gemeente, God geven dat we gemeente mogen zijn waar de vrucht van de geest rijk groeit. Amen. Wij zingen samen van de trouw van de Heere met Psalm 111. Het vijfde vers. Het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal. Psalm 111 vers 5. Laten we samen danken. Heren, we danken u voor die grond die u geeft in uw verbond. Dat u dat verbond tot in eeuwigheid zult bewaren. Dat u trouw blijft aan uzelf en trouw blijft aan wat u belooft. Wat gaat dat diep en wat reikt dat ver? Veel verder dan onze ontrouw. Bedek de zware schuld, Heren, die ons, en laat het zo zijn, met schrik vervuld. En uw trouw, die komen ons te hulp. Om trouw te zijn op de post waar u ons gesteld hebt. Om trouw te zijn in het kleine, in het minste, waar niemand het ziet. Waar wij alleen zijn, waar we trouw aan onszelf en trouw aan u behoren te zijn. Achter het scherm, in de trein, in de auto, op die parkeerplaats. Achter het stuur van de vrachtwagen op het land. In de huiskamer, in de slaapkamer, op alle plaatsen waar andermans ogen ons zien, of die plaatsen waar alleen wij zelf en uw ogen het zien. Doorgrond ons en ken ons hart, o Heere, zie of er bij ons een schadelijke weg is en leid ons op de eeuwige weg. Om uw grote naam de eer te geven. We danken u voor het onderwijs. Neem ons onder uw hoede, onder uw zorg. Geef een goede ontmoeting na de dienst, als we koffie drinken. En breng ons vanavond weer in uw woning. Zegen uw dienaar. En mag het goed zijn. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot Psalm 79 vers 4 en 7. Psalm 79 vers 4. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw, kom ons te stade. En vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weiden, van geslachten tot geslachten, zingen van uw trouw. 79, 4 en 7. Hef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.